Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Welkom bij de Bent in Geluid podcast bij BNR. De podcast over persoonlijk leiderschap. In mijn podcast ontvang ik bijzondere gasten met inzichten en ideeën die ons leven en ons werk verrijken. En in deze aflevering spreek ik met Sander de Kramer. Welkom Sander, wat mooi dat je er bent.
Ja, leuk om er te zijn.
Ja, ik heb hier een aantal dingen op een rijtje gezet over jou, maar we gaan natuurlijk ook over jouw levensverhalen en jouw ervaringen spreken. Maar ik zet het even heel kort neer. Sander de Kramer, journalist, columnist, maakt tv-programma's voor de publieke omroep. En in 2007 werd je tijdens een reportage eigenlijk enorm geraakt door het lot van kinderen die in de diamantmijnen van Sierra Leone werken. En toen heb je besloten om daar eigenhandig iets aan te gaan doen.
Ja. Ja, dat klopt, ja.
De Sunday Foundation heb ik hier staan. Zo is hij opgericht. Maar Sunday, dat is eigenlijk omdat mensen daar het woord Sander niet konden uitspreken. Ja, is dat zo?
Ja, maar ik vind een nog mooiere vind ik. We maken van de allerarmste kinderen, de meest kansarme kinderen ter wereld, maken wij Sunday Children. Dus echt zondagskinderen.
Oh, wat mooi man.
Dus de kinderen die echt een gouden toekomst tegemoet gaan.
Bijna 30 scholen al opgezet sinds 2007 in Sierra Leone en allerlei andere projecten. En ik heb ook begrepen, je bent benoemd tot chief daar in Sierra Leone,
ja.
Chief van een regio die zo groot is als Zuid-Holland.
Ja, dat klopt, ja. Ja.
Bizar. Twee maanden per jaar zit je daar, klopt dat?
Ja, om en nabij. Ja, als ik alles bij elkaar optel. Alleen nu met die coronacrisis is het eventjes jammer. Maar ja. Ik ben al een tijd niet geweest. Het is ook voor het eerst dat we een school zijn gaan bouwen op een stuk gebied wat ik nog niet gezien heb. Maar ik vaar wel op mijn oren en ogen daar natuurlijk. Maar normaal besluiten we dat altijd met z'n allen. Omdat stel je voor dat het onverhoopt geen succes zou worden, dan hoeft niemand naar elkaar te wijzen.
Dus je maakt ook daar echt het beleid. Nou, we gaan eens even met jou over dit hele verhaal praten. Vertel eens even vanaf het begin. 2007. Jij bent journalist, je bent op pad. Volgens mij was het voor de Telegraaf. En je ging naar het gebied wat door de Verenigde Naties was uitgeroepen tot eigenlijk het slechtste gebied ter wereld om te leven.
Ja, de slechtste plek op de wereld. En toen dacht ik van, hoe ziet het leven eruit op de slechtste plek op aarde? En toen heb ik besloten om naartoe te gaan, om het met eigen ogen te gaan bekijken. Ja. Ticket gekocht, gevlogen via Astraeus Airlines. Nou, ik kende heel die maatschappij niet. Wat bleek, op een gegeven moment hoorde hij dan de piloot spreken van, this is your captain speaking, Bruce Dickinson. Ik zeg, Bruce Dickinson? Die naam ken ik. Dus ik keek op internet. En het was dus de Bruce Dickinson, de leadzanger van Iron Maiden. Die vloog heen en weer naar Sierra Leone om zijn vlieguren te maken.
Die hebben hun eigen vliegtuig, hè? Dus daarvoor moest hij dus uren maken.
Die moest ze uren maken.
Nou, dus de reis begint natuurlijk al helemaal knettergek.
Dan weet je, dit wordt een krankzinnige reis. Ja. Dat werd het ook. Het land kwam uit een van de bloedigste burgeroorlogen uit de geschiedenis van de mensheid. Het was echt krankzinnig. Afgehakte benen, afgehakte armen. Mensen die op verschrikkelijke, beestachtige manier zijn vermoord. En toen kwam ik daar. En toen zag ik dat. En ik dacht, ik ga hierover schrijven. Wat een chaos. Ongelooflijk. En toen zei één iemand tegen mij, die zei van, dit is de past, dit is geweest. Maar als je wil schrijven over een van de grootste schandes van de wereld nu, dan moet je morgen met me meegaan. Toen ben ik met hem meegegaan, toen kwam ik in een gebied. Dat was het diamantgebied van Sierra Leone. Daar is eigenlijk die oorlog, die 11 jaar oorlog, ook over gegaan. En er stonden allemaal kinderen van 5, 6, 7 jaar jong, stonden daar in die diamantmijnen met echt van die eudeembuiken, van die hongerbuiken, stonden zij te graven naar edelsteentjes. En toen dacht ik, mijn hemel, wat is hier gebeurd? En toen zeiden ze, dit is het epicentrum van de oorlog. Het is hier allemaal omgegaan. De rebellen zijn hier naar binnen gekomen. Ja. Die zijn van huis naar huis gegaan. Echt gewoon rondgetrokken. En die hebben de ouders vermoord. In koele bloeden. Die hebben de kinderen vanaf 5 jaar meegenomen. Gestolen dus eigenlijk. En gerekruteerd als kindsoldaat. Of als bushwife. Dus als het meisjes waren, werden het slaven van de rebellen.
Wat een verschrikking.
En de baby's, daar konden ze niks mee. Die hebben ze in vaak brandende huizen achtergelaten. En de baby's die dat overleefd hadden, die hadden namelijk het enorme geluk dat ze door een oom, een tante, een neefje, een buurjongen werden meegegrist uit dat brandende huis. Die het overleefd hadden, dat waren dus maar, een fractie, want de meesten zijn levend verbrand. Ja. Maar die het overleefd hadden, die stonden nu in die diamantmijnen te graven en te zeven naar edelsteentjes.
En daar stond je dus tegenover.
Daar stond ik tussen.
Je gaat naar de plek op de wereld die is uitgeroepen tot de allerslechtste plek om te leven. Ja. En daar tref je de groep die het minst kansrijk is, het meest kansarm. Eigenlijk de absurd. Mensen die het allerslechtst hebben in de wereld.
Allemaal weeskinderen die voor nog geen 10 cent per dag van ochtends tot 's avonds in die drap edelsteentjes aan het
kindslaven,
zoeken.
Kindslaven die diamanten moeten zoeken.
Ja. En toen heb ik mezelf echt een belofte gedaan. Toen zei ik van, al wordt het me dood, ik ga proberen die kinderen eruit te krijgen. Ik ga niet alleen het verhaal maken en erover vertellen in Nederland. Nee, ik ga dit echt aanhangig maken en ik ga deze enorme schande proberen weg te poetsen. Wat er dan gebeurt is heel gek, hè? Want dan krijg je het gevoel dat je die man bent die van die mop die op de A16 rijdt en die op de radio hoort dat er een spookrijder is en dan verbolgen oprijdt, belt naar de radio en zegt, het is er niet één, ik zie er wel 1000. Ja. Dan denk je van, hij is die spookrijder. Maar jij hebt het gevoel van, hey, iedereen die dit ziet, die dit had gezien, die zou toch zeggen van, ik haal die kinderen eruit. Dus het zou toch de normaalste zaak van de wereld zijn. Maar iedereen om je heen gaat je juist het afraden. Die zeggen van, dat moet je echt niet doen, het is een maffiaproduct. Ja. En tuurlijk is het ook zo.
Het is gevaarlijk om je ermee te bemoeien. Tuurlijk. Omdat de kindslaven zijn eigenlijk, eigendom van hele grote criminelen natuurlijk.
Tussenpersonen, en daar zitten weer hele grote criminelen achter. Ja. Ja. Dus het is echt, die tussenhandel is natuurlijk ook al gevaarlijke gasten. En toen wist ik van, oké, ik moet een strategie gaan kiezen. En toen heb ik uiteindelijk besloten om de naïeve westerling te spelen. Van, iedereen is blij als die kinderen eruit gaan, toch? Toen heb ik, ik ben 1 keer in de val gelopen door te denken van, oké, ik kan het gaan doen met hulpverleners. Ja. Toen zijn hulpverleners de mijnen ingegaan. Nou, toen ben ik gearresteerd geweest door een corrupte agent die betaald werd door de diamanthandelaren. En ook een keer echt gewoon moeten sprinten voor mijn leven uit de mijn. Anders dan waren we misschien wel in koele bloed afgeslacht.
Ja.
Maar toen wist ik opeens, toen zei iemand tegen mij van, als jij hier het verschil wil maken, als je hier iets wil veranderen, dan moet je met de chiefs gaan praten. De chiefs, dat zijn de burgemeesters. En dat zijn de oren en de ogen van het gebied. En als je hun achter je krijgt, dan kun je echt iets veranderen.
Dat zijn dus eigenlijk de lokale machten. Ze zitten dus niet echt, heb ik begrepen toen ik me er even in verdiepte, niet echt in het democratische, rechtsstaatelijke systeem. Maar van oudsher zijn dat de invloedrijke mensen.
Precies, het zijn de traditional leaders, noemen ze het daar. De traditionele leiders die ook samenwerken met de overheid. Dus ze hebben wel degelijk de grootste macht eigenlijk op de gebieden, in de gebieden zelf, in de remote areas. En toen ben ik naar de Paramount Chief gegaan. Ik heb hem een shirt van het Nederlands elftal.
De Paramount Chief, de hoogste chief. Ja.
En toen zei ik van, chief, ik heb die kinderen zien staan, zou u me willen helpen? En toen zei hij tegen mij van, waar kom je vandaan? Ik zeg, ik kom uit Nederland, ik heb een cadeautje meegenomen. Shirt van het Nederlands elftal.
Ja.
Nou, we hadden het toen heel goed gedaan in die tijd ook. Weet je, we hadden een sterk elftal. En toen zei ik van, wij komen aan de overkant van de plas vandaan, want het is een Engelse kolonie geweest. Ik zeg, we zitten vlak bij Engeland, Nederland. En toen zei hij van, je hoeft mij niet uit te leggen over Nederland. Hij zei, mijn broer, die heeft nog gevoetbald bij Cosmos in Amerika. Ja. Met Johan Cruijff.
New York Cosmos. Zat Cruijff in zijn nadagen, heeft hij daar gespeeld. Hè? Ja.
Dat geluk dat ik mee had. Toen zei hij van, Nederlanders zijn goede mensen. Die hebben een goed hart. Die hebben het hart op de juiste plek. Hij zei, wat wil je? Ik zeg, ik wil die kinderen er allemaal uitkrijgen. Ja. Toen zei hij, I'm with you. Ik ben het nooit meer vergeten. I'm with you.
Hij kende toch zelf dat probleem? Ook.
Ja, maar hij had niet de macht om daar iets aan te veranderen. Omdat die chiefs zelf ook straatarm zijn. Ze worden gekozen voor het leven. Ze zijn de rest van hun leven zijn ze chief. Maar eigenlijk hebben ze ook geen dubbeltje. Ze worden nu een beetje betaald door de overheid. Dat was in die tijd niet. Ja, dus die moeten het echt hebben van een hertenpoot dat ze krijgen van de jagers.
Ja.
Groente en fruit dat ze krijgen van de groente- en fruittelers. Ja. Het is, ze hebben ook niets. Dus hij kon er weinig aan doen. Het was eigenlijk een papieren tijger. En toen ik daar kwam, toen zei hij van, ik ga samen met jou, gaan we dit probleem oplossen. We gaan die kinderen naar school sturen. En toen wist ik ook, ik moet iets, een alternatief bieden. Toen hebben we grote scholen gebouwd voor de allerarmste kinderen. En dat werden toen niet alleen meer de diamantkinderen, want die hadden we vrij snel onder de pannen allemaal.
Okay.
Maar toen hebben we doorgepakt en toen zagen we dat heel veel gehandicapte kinderen en heel veel kinderen van de allerarmste gezinnen, dus single orphan, vaak hebben ze hun vader niet meer, hebben ze nog wel hun moeder, om die te gaan helpen. En toen kwamen we ook nog eens bij een probleem, en dat heeft heel erg mijn hart geraakt, dat is dat gehandicapte kinderen, daar kunnen de mensen, omdat het zo straatarm is, het is niet voor niets de slechtste plek op aarde, zo straatarm is dat mensen niet voor een gehandicapt kind kunnen zorgen. Dus heel veel mensen die een gehandicapt kind krijgen, die gaan naar het bos, diep in het bos, en laten het gehandicapte kind daarachter, omdat ze gewoon puur niet het geld hebben om voor een gehandicapt kind
over nadenken.
Het is bijna dierlijk. Ja. Weet je wel? Het is bijna dierlijk. Als het bij een hond gebeurt, weet je wel, dat een hondje, een pup niet goed is, dan wordt het ook zeg maar verstoten. En daar moest ik aan denken als ik dat meemaakte. Krankzinnig. En toen dacht ik van die kinderen, daar doen we een speciale hulplijn voor inschakelen. Wij zorgen voor die kinderen en we zorgen dat ze naar school gaan, mits mogelijk. Want sommigen waren natuurlijk ook mentaal zo gehandicapt dat ze niet naar school konden. Maar die gehandicapte kinderen zijn we gaan redden en hebben we nu zoveel kinderen van naar school. Dat is fantastisch.
We gaan zo eventjes door over de Sunday Foundation en over de scholen en ook over het feit dat jij ook tot chief bent benoemd, dus daar op een gegeven moment. Maar voor mensen die denken, ja, maar die Sander de Kramer, hij komt daar, hij weet wat hij moet doen, hij gaat er echt mee aan de slag. Je had daarvoor natuurlijk al behoorlijk wat ervaring opgedaan, ook met het werken met kansarme mensen. Je hebt hier in Nederland, ben je hoofdredacteur geworden van de Dakloze Krant, meen in Rotterdam, Dakloze Kranten opgezet. Je hebt ook het WK Dakloze Voetbal georganiseerd. Ja. Dus je was al wel een klein beetje bekend met zeg maar, het opzetten van projecten, misschien meer dan een gemiddelde journalist, zal ik maar zeggen.
Dat is zo.
Hielp dat?
Ja, absoluut. Ik had een hele bagage bij me, een hele rugzak vol met projecten waarvan ik wist dat het om een bepaalde reden niet was gelukt in de derde wereld. Ja. Daar had ik over geschreven, want ik ben meer dan 14 jaar lang ben ik hoofdredacteur van de Dakloze Kranten geweest. En ik schreef dan ook veel over projecten in derde wereldlanden.
Precies,
dus ik had die bagage bij me. Maar belangrijker misschien nog, ik had ook heel veel ervaring met daklozen en met verslaafden die van dag tot dag leven. Ja. Sterker nog, van uur tot uur leven. En dat is in de derde wereld ook zo. Mensen leven van dag tot dag, van uur tot uur. Dus ik wist heel vaak hoe mensen daar dachten. Dus ik kon erin meebewegen. Dus ik had heel veel bagage bij me van, ik kan hier het verschil maken. Ik durf hier ook het
niet
verschil
zomaar
te maken.
Een naïeve westerling, een naïeve journalist die zegt, nou, hier moet er iets gebeuren, terwijl je bij wijze van spreken niet wist waar je aan begon.
Nee, precies, want dat heb je natuurlijk wel steeds vaker. Hè? Dat noemen ze Mongo's, My Own NGO. Dat mensen bijvoorbeeld naar Ghana op vakantie gaan en dan kinderen zonder kleren zien en denken van, ik ga hier het verschil maken, ik ga kleren inzamelen, die ga ik sturen naar Ghana. En die versturen uiteindelijk voor 20 keer de waarde van die kleding zijn ze aan transportkosten kwijt.
Transportkosten, maar daarnaast, omkopen van de douane.
Dan gaan ze de douane moeten ze dan omkopen. En dan hebben ze uiteindelijk, dat is misschien nog het ergste, dan gaan ze die kleding uitdelen midden in de jungle. Terwijl een van de enige beroepen is daar kleermaker op een oude singernaaimachine. Een trapnaaimachine. Dus ze maken ook nog eens de lokale economie kapot. Dan denk ik, denk iets verder na en breng juist de stoffen en zorg dat die kleermaker, dat die wat te doen heeft. En zorg zo dat iedereen aan kleren komt. Maar
maar goed om dat even te bespreken. Want bedoel, dit is niet zeg maar een Sander de Kramer die als een soort naïeveling de jungle inloopt.
Precies.
Bedoel, je had al wat bagage mee. Ja. En op een gegeven moment ga je dan aan de slag. En je hebt samen met Hugo Borst, een vriend van jou, hebben jullie toen de Sunday Foundation opgericht.
Ja.
Geld inzamelen voor die scholen. Nou, dat is allemaal op gang gekomen. En op een gegeven moment zeiden ze tegen jou, je moet ook chief worden.
Ja.
En, het is wel een grappig, want er is ook een boek over jou geschreven. Daar hebben we het straks wel even over. Dat heet Chief Oude Dibbes.
Ja, Chief Oude Dibbes.
Chief Oude, en dat is jouw naam daar. Hoe ben je aan die naam gekomen?
Nou, dat is heel grappig. Toen ik de allereerste keer in Sierra Leone kwam, toen zeiden heel veel mensen tegen mij, hey, friend. En dan zei ik, what's my name? En zeiden ze, dat wisten ze natuurlijk niet. En dan zei ik van, dan ben je niet echt een goede vriend. Ik zeg, als je een goede vriend bent, dan weet je mijn naam. Ik zeg, als je in Nederland, en vooral waar ik vandaan kom, uit Rotterdam, als je daar een echte goede vriend bent, dan ben je een oude dibbes.
Ja,
en dat ging als een lopend vuurtje. Ze vonden het ook heel erg leuk om uit te spreken. Oude dibbes werd het. Dus het werd heel snel. Oude dibbes. En op een gegeven moment ging het als een lopend vuurtje. Ja, als je een vriend bent, dan ben je een oude dibbes in Europa. Weet je wel, zo ging dat. En toen, of ik nou in het westen of in het noorden, of in het zuiden of in het oosten kwam, overal zeiden ze oude dibbes. Sterker nog, ze noemen elkaar nu ook oude dibbes als ze een goede vriend zijn. Ja, dat is toch geweldig. Dat was echt fantastisch.
En hoe is dat gegaan? Hoe werd jij chief?
Nou, dat is heel leuk gegaan. Ik had, toen ik die kinderen er allemaal uit had gekregen en ook microkredieten ben begonnen, dus echt business.
En wanneer schrijven we dan ongeveer? Welke periode is dit?
Van 2007 tot nu. Ja, ik blijf het nog steeds doen. Het is een continu proces.
Nee, maar goed, dus je was al een tijdje op gang. Je was al een paar jaar bezig.
We waren al drie jaar bezig.
Drie jaar.
En toen in 2010, toen hebben ze gezegd, we willen jou ook burgemeester maken. En dat had voor mij niet gehoeven, want het is niet zo dat ik daar allemaal borst ga roffelen. Kijk mij eens eventjes de chief uithangen. Maar het gaf wel het voordeel dat ik dat ik een beschermde status heb als chief.
Okay, ja.
En dat is natuurlijk wel lekker als je toch wel wat mensen tegen je in het harnas hebt gejaagd.
Want precies.
Die diamanthandelaren, die konden mij letterlijk en figuurlijk wel afschieten. Dat is ook een paar keer spannend geweest. Ik heb ook een keer een geblindeerde auto op mijn terrein gehad. En ik word zwaar beveiligd in het zuiden. Met jongens met AK-47's. En die kwam een geblindeerde auto op mijn terrein oprijden. En ik was er op dat moment niet. Maar de beveiliging kwam meteen in actie. Die richtte de AK-47 op de vooruit. Want normaal doet namelijk een chauffeur meteen zijn raam naar beneden en zegt, ik ben het.
Ja.
En toen was het heel spannend.
Omdat het al een hele gespannen sfeer soms is daar. Ja. Ja.
En er gebeurde niks. En toen heeft die bewaker, die heeft dan uiteindelijk een kaarsrechte lijn getrokken om een signaal af te geven van het is mijn menis.
Ja, je bedoelt een signaal met kogels.
Met kogels. Ja. Vlak voor de auto. Echt een kaarsrechte lijn van krrrk. En toen die weer die AK-47 op de ruit gericht. En toen zijn ze weggegaan. Ja, of die voor mij kwamen, of een roofoverval wilden plegen, of wat, dat weet ik niet. Maar in elk geval, ik heb daar natuurlijk veel vijanden
maar goed,
gemaakt.
We praten over een wereld waarin inderdaad mensen rondrijden met geblindeerde auto's. Over criminelen, over handlangers van criminelen.
Ja.
We praten over mensen die met wapens rondlopen. Ja. Dus het is niet een hele lekkere wereld. Maar daar word je op een gegeven moment word je toch gevraagd om daar
om de burgemeester te worden.
En dat geeft een zekere beschermde status.
Dat geeft een beschermde status. Dan heb je altijd politie en beveiliging om je heen.
Okay.
En zij wilden het heel graag, want zij dachten van, jij hebt zoveel voor ons betekend, je hebt zoveel voor ons gedaan, voor onze community. Wij willen iets terugdoen, wij willen jou burgemeester maken. En natuurlijk ook slim ergens, met een knipoog, van, ze hielden mij natuurlijk ook nog gemotiveerder. Want ze hadden, van nou is die helemaal
we moeten niet betrokken. We moeten niet hebben dat de oude dibbes weer naar Rotterdam gaat.
Precies, en weet je wat het mooiste is? Toen ze dat in het noorden hoorden, toen zeiden ze in het noorden ook van, we willen hem hier ook chief maken. Nou, in een gebied waar zo'n gruwelijke burgeroorlog is geweest, hebben ze nu opeens, zowel in het noorden als in het zuiden, dezelfde paramount chief. En dat geeft een enorme band. Dus ze voetballen nu met elkaar. Ze spelen
maar je bent
met
dus
elkaar.
In twee gebieden chief?
In twee gebieden chief, ja.
Oké. Okay. En ook voor het leven?
Voor het leven.
Voor het leven.
Ja, daar kies je voor. Ja, voor het leven.
Hey, hoeveel,
het is niet vrijblijvend, hè?
Nee, dat begrijp ik. Je moet daar dus ook regelmatig zijn. En we hadden het in het begin er al even over. Je zit daar, normaliter zit je daar zo'n 2 maanden per jaar, is de bedoeling.
Ja.
Ja, en is dat dan aan één stuk of zijn dat verschillende weken?
Nee, verschillende weken.
Oké.
Ja, nee, ik ga en ik kom weer terug. Ik ga en kom weer terug. Want het is vrijwilligerswerk. Ik doe dit allemaal. Ik geloof alleen dat je in Afrika echt het verschil kunt maken als je het vrijwillig doet.
Dus je werkt gewoon als journalist, verdien je geld, je maakt programma's. Ja. En dan daarnaast, onbezoldigd ben je chief. Hoe ziet een chief leven eruit? Wat doe je als je daar bent? Hoe ziet de agenda van een chief in Sierra Leone eruit?
De agenda van een chief is dat je wordt opgeslokt. Wel heel grappig is trouwens, als mensen met de chief willen praten, dan moeten ze colanoten plukken en meenemen. Dus dat is zeg maar als ultiem respect aan de chief, van ik wil mijn problemen met je bespreken, nemen ze colanoten mee. Maar eigenlijk, als ik daar kom, wordt er altijd vergaderd. Tot van 's ochtends tot 's avonds laat zitten we altijd te vergaderen. We spelen tussendoor wel een potje voetbal. Dat is dat verbindt. Er is niets in de wereld dat zo verbindt als voetbal. Dus we hebben daar ook onze eigen voetbalelftallen. Die spelen in de oude shirts van Feyenoord, in de oude shirts van Sparta en van Excelsior en van NAC Breda.
En speel je dan zelf ook mee?
Dan speel ik zelf ook mee.
Trek je dat nog een beetje?
Ik moet zeggen, de laatste jaren wordt het wat moeilijker. Maar ik doe mijn best.
Ik heb zelf 1 keer een voetbalwedstrijd gedaan met een groep Keniaanse jonge mannen, was dat.
Ja.
Waren we daar op reis. En ik moet zeggen, ik was afgedraaid. En een schouder duwen en klappen gehad onderweg. En dat was heftig.
Ja, dat is keihard. Ik bedoel, wat hier donkerrood is, is daar nog niet eens een gele kaart vaak. Hè? Gewoon een slijding op lieshoogte. Maar jij stelde mij een hele goede vraag van, wat doe je nou daar?
Ja.
Wat ik vooral doe, is mijn westerse bril afzetten.
Okay.
En in mijn Afrikaanse rol gaat. Ik ben inmiddels 133 keer naar Afrika geweest. En ik ben dus echt wel een Afrikaan geworden. Ik voel me daar ook thuis. Ik leef in een leme hut. Net zoals dat de mensen daar leven. Dat vonden ze heel bijzonder. Want ze hadden tot nu toe alleen maar de Verenigde Naties en andere grote goede doelen voorbij zien komen. Een SUV-wagen.
Die gaan s'avonds terug naar het hotel. Of
die gaan terug naar de compound. Ja. Waar ze lekker zitten internet en eten. En ik moet zeggen, dat is geen verwijt hoor naar de mensen. Want ze doen fantastisch werk. Maar lokaal snappen ze het niet. Want denken ze van maar ze rijden bij ons alleen maar voorbij. We zien ze niets doen hier. En ik ben meteen tussen de mensen in gaan wonen. Dus we vergaderen daar veel. Dan zet ik mijn westerse bril af. En dan vergaderen we over wat moet er gebeuren om dit gebied weer een stuk verder te krijgen. Om weer ontwikkeling meer te brengen voor de allerarmste van deze community.
Dat is de vraag die iedere keer weer op de agenda komt.
Dat klopt. Ja. En dan komen de mensen zelf met die ideeën. En daar geloof ik in. Als de mensen zelf het idee hebben, en dat komt dan met name bij de chiefs vandaan, en ik vergader dan mee, maar als de mensen zelf met goede ideeën komen, dan gaat het lukken. Ik geloof er niet in dat als mensen hier iets bedenken achter het kantoor, of in het kantoor achter de computer, daar naartoe gaan en zeggen van we gaan het zo doen, en we gaan het meteen aanpakken, dan geloof ik er niet in. Want dan is het met de westerse bril op hier bedacht. Nee, daar echt, ons motto is ook togetherness. We bedenken het samen, maar de ideeën moeten echt bij de mensen zelf vandaan komen. Zoals een meisjesschool. Ze hebben het hoogste percentage moeder-kindsterfte van de wereld in Sierra Leone. Dat heeft er veel mee te maken dat kinderen, meisjes, de middelbare school van school worden gehaald en maar een beetje moeten helpen in het huishouden en maar een man moeten zoeken en uiteindelijk zwanger worden op 12, 13-jarige leeftijd. Lichaam is nog niet volgroeid. Ze zijn vaak ook nog besneden volgens de jungle-methodes met zo'n bot mesje. En uiteindelijk bevallen ze in een leme hut. Onhygiënische kan niet. Ja. En dan krijg je dus alle ingrediënten bij elkaar voor het hoogste percentage moeder-kindsterfte. Toen zei ik, wat kunnen we daar nou tegen doen? Toen zeiden zij zelf, we moeten meisjesscholen gaan opzetten voor drop-out girls. Meisjes die door hun moeder van school zijn gehaald omdat vader bijvoorbeeld niet meer leeft, of die niet het geld hebben om hun dochter naar school te sturen.
Ja.
En dan uitleggen dat hun dochters net zo belangrijk zijn als hun jongetjes.
En dat is opmerkelijk dat je daar die chiefs dan wel in meekrijgt. Die sanctioneren dus blijkbaar toch nog steeds wel vrouwenbesnijding is bijvoorbeeld daar.
Absoluut, dat willen ze niet. Dat willen ze niet.
Oh, ze willen ze niet?
Nee, ze gaan daar keihard tegenin.
Okay.
Nee, ze zeggen echt van, we willen dit niet, het mag ook niet meer, het is verboden. En we willen ook niet dat het gebeurt. Alleen, probeer zo'n cultuur maar eens om te slaan.
Oké, maar die chiefs staan dus wel ook aan jouw kant.
De chiefs staan altijd aan mijn kant.
Precies, dat is belangrijk om te weten.
We staan altijd aan elkaars kant. Dus je bent altijd een soort,
hoe ziet dat eruit? Kun je dat beschrijven? Zit je dan buiten met elkaar in een kring? Hoe ziet dat eruit als die chiefs bij elkaar komen en jij zit daartussen?
Dat ligt eraan of het droogseizoen of het regenseizoen is.
Nou, begin maar eens met het droogseizoen.
Het droogseizoen zitten we lekker buiten.
Ja,
dan zitten we onder een boom. Heel vaak echt een mooie oase van palmbomen.
Ja.
En dan zitten we eronder met een kokosnoot en een flesje water. En dan gaan we vergaderen. En die vergadering die begint 's ochtends en die eindigt echt 's avonds laat. Dus echt, we praten heel veel door.
En zijn er bepaalde dingen die in zo'n vergadering wel of niet mogen? Hoe moet je dat voorstellen?
Ja, er zijn do's en don'ts. En het mooiste is, het is in Sierra Leone, in dit gebied sowieso, West-Afrika, daar heb je zowel moslims als christenen.
Ja.
En dan krijg je eerst de imam, die gaat dan helemaal, die doet dan een gebed. En iedereen bidt mee, islamitisch. Daarna komt de pastoor.
Ja.
En iedereen biedt christelijk. En niemand uitgezonderd.
Ja.
En daarna gaan we beginnen met de vergadering. En wat staat er allemaal op de agenda? Wat moet er gebeuren? Wat zijn
er is wel een agenda dus, zeg maar.
Absoluut.
Op papier ook, hoe moeten we het voorstellen?
Ook op papier,
dus dat is wel netjes uitgewerkt. Dus dat hebben wij onze vooroordelen, zeg maar. Dan denk je, dat wordt in het zand een paar dingen opgeschreven. Zo gaat dat niet.
Nee. De chiefs zijn altijd echt heel goed voorbereid. En die weten ook wat ze willen. En die denken nu ook na. En dan bellen ze me ook als ik nu hier zit. Ik word elke dag, echt serieus, rond de 100 keer gebeld uit Sierra Leone. Dus ik heb echt wel 100 mini-vergaderingetjes op een dag.
Zo'n dag als vandaag?
Op zo'n dag als vandaag.
Bizar.
Ja. Inmiddels ook uit andere oorden in Afrika. Waar we actief zijn, worden we gebeld. En dan van, wat vind je daarvan? Dan houden ze even iets tegen me aan. Dan zeg ik van, ik vind dat een heel goed idee. Dus mijn mening doet er wel heel erg toe.
Ja.
Ik ben daar toch wel.
Zo grappig. Er zit dus iemand in Sierra Leone. Zo'n chief, die zit daar voor die leme hut. Hè? Of waarschijnlijk binnen als het dan regenseizoen is, neem ik aan.
Ja.
En die belt dan even naar Nederland, naar Chief Ouwe Dibbers.
Ja.
Om te overleggen wat hij ervan vindt.
Ja. En soms doet hij ook een flash call. Want dan heeft hij bijvoorbeeld geen bel te goed. En dan doen ze dan een flash call. Dan laten ze hem één keer overgaan bij mij. En dan weten ze van, ik heb je even nodig en dan bel ik.
Dan bel jij terug. Ja, zodat dan kun jij de kosten voor je rekening nemen.
Ja.
Ja. Dus je werkt dan zo'n agenda af en dat gaat dan tot 's avonds door. En dat gaat dus iedere keer over die vraag: hoe kunnen wij mensen verder helpen?
En hoe kunnen we ervoor zorgen dat de meisjes niet zwanger worden? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we die besnijdenis tegengaan? Hoe kunnen we en ook op een goede manier tegengaan zonder met het vingertje te wijzen? Want het moet vanuit de mensen moet het gebeuren. Dus je moet echt een mentaliteitsomslag teweeg brengen. Hetzelfde als met die gehandicapte kinderen die in het bos worden achtergelaten. Daar zijn ze ook daar zijn ze ook bang voor. Ze zijn bang voor gehandicapte kinderen geweest in het noorden.
Ja.
Omdat ze dachten, een gehandicapt kind, dat is niet goed. Er is iets niet, niet goed mee.
Bezeten,
dat is bezeten door de duivel.
Soms, ja, precies. Ja.
En toen ben ik ze heel erg, dat heeft 5 jaar geduurd, ben ik echt op mentaliteitverandering gaan zitten van, hé, luister, het gebeurt ook in Europa. Wij hebben ook gehandicapte kinderen. Wij
dan
hebben ook gehandicapte
persoonlijk
mensen.
Aan mensen dit verhaal precies, uitleggen.
Overal, zeg maar, echt op de zeepkist, ouderwets, gaan staan voor dorpen en gaan vertellen van, het komt overal voor. Sterker nog, er zijn hele bekende mensen die een handicap hebben opgelopen en die de wereld hebben geleid. Dus ja. Dan maak je het steeds groter, want voor hun is het wereldje maar heel klein. Hè? Dat is
ik denk aan
maar...
Roosevelt, denk ik dan.
Ja, bijvoorbeeld, dat dacht ik ook aan. Ja, precies. En dan op een gegeven moment, dan maak je rolmodellen. En die rolmodellen, dat zijn bijvoorbeeld de stokkenvoetballers van Sierra Leone geweest. Dat zijn eenbenige voetballers, waarvan hun been tijdens de oorlog is afgehakt. Of die op een landmijn zijn gaan staan. Dat zijn de ambassadors of peace geworden. En zij vertellen hun verhaal. En zij vertellen wat hun is overkomen. Maar ook uit Nederland laat ik ze komen.
En die betrek je dan bij zo'n project?
Die betrek ik erbij, precies. Ja. En dan op een gegeven moment vertel ik van, jongens, we beginnen een skills center en dan halen we de allerbeste vakmannen uit de hele regio, die halen we daar naartoe. Dat worden de opleiders.
Ja.
En dan nemen we de duurste, mooiste, beste generator uit het hele gebied. En als mensen dan hun brommer willen laten repareren of hun auto willen laten repareren, weten ze, ik moet bij Pietje zijn. En
precies.
Pietje zit tegenwoordig bij de gehandicapten. Dus ik moet daar zijn. Dus uiteindelijk hebben we in... 8 jaar tijd hebben we echt de brug tussen invalide en valide mensen hebben we echt weggenomen. Die brug, die kloof, die is weg. Dus mensen zijn niet meer bang voor mensen met een handicap. En dat is een waanzinnige overwinning. Daar ben ik zo ontzettend trots op.
Dan kan ik me zo voorstellen dat het enorme wind ook weer in de rug geeft.
Ja.
Een ander aspect, ik kan me voorstellen dat luisteraars zich dat ook afvragen. Je zit daar natuurlijk als chief met mensen te praten, je verzint deze projecten. Maar tegelijkertijd komt het geld ook natuurlijk binnen via de Sunday Foundation. Ja. Hoe werkt dat? Waar komt het geld vandaan? Ik heb begrepen dat je bijvoorbeeld ook reizen organiseert met CEO's. Kun je daar iets over vertellen?
Maar... Dat is een fantastisch verhaal. Op een gegeven moment dachten we, toen hadden we een gala georganiseerd en we merkten gewoon dat mensen wel heel geïnteresseerd zijn in dat jungle leven.
Ja.
Maar die gingen altijd naar, weet je wel, echt mensen met geld. Die gaan naar Saint Bart of naar Saint-Tropez. En toen dacht ik van, oké, we gaan een unieke reis organiseren. We gaan mensen meenemen naar de mooiste plek op aarde. Dus we hebben eigenlijk dat van de slechtste plek op aarde omgedraaid. We gaan midden in de jungle, nou echt prachtig vergezichten.
Ja.
Zo ver je kunt kijken, jungle, primary forest, prachtige rivier ertussenin. En een leme hutjes aan wal. Daar gaan we naartoe. Als je trek hebt in wat te drinken, dan moet je een kokosnootje plukken.
Ja.
Als je wil wassen, dan moet je de rivier in. En slapen doen we in een leme hut. Dus we nemen mensen mee met veel geld. Die betalen dan €7.500 voor een reis. En ze krijgen er uiteindelijk helemaal niets voor terug. Behalve een waanzinnige ervaring. En ze zien ook onze projecten. En dat doen we onder het motto, het kost de patiënten, maar dan krijg je ook niks.
Ja.
Dus mensen gaan ook echt helemaal terug naar de basis. Maar die vinden het fantastisch.
Dat is een unieke ervaring
natuurlijk.
Maar ook wel voor sommige mensen een beetje eng, denk ik, of niet?
Voor sommige mensen die slaan dicht bij de leme hut. Dan zeggen ze van, maar er zitten ook spinnen en dit, dat klopt. Maar als je wil, dan kun je ook slapen in ons kantoorgebouwtje. Dat is gewoon van stenen en dat is ook wat verhoogd, dus het is helemaal veilig. En dan zeggen ze, sommigen die denken dan op dat moment daar van, ik vind het toch wel erg donker en ik ben toch wel een beetje bang, ik slaap wel liever daar. En dan maken we daar natuurlijk een uitzondering van, maar het idee is natuurlijk fantastisch, want soms gaan er wel 10 mensen mee. Nou ja, reken maar uit. Daar kunnen wij 3 scholen van laten bouwen.
Dat brengt echt geld in het laadje voor Sunday Foundation weer.
Ja. En
dus je hebt dus gewoon, je hebt donateurs, je hebt je noemde gala's, maar ook dit soort dingen dus organiseer je om het geld op te brengen.
Precies.
Ja.
Maar vergis je niet, hè? Kijk, zo'n reis kan je natuurlijk maar af en toe organiseren. De donateurs, de vaste donateurs, mensen die €5 per maand geven bijvoorbeeld, die zijn echt een pluim waard. Die vind ik fantastisch. Hè? Die zijn echt geweldig. Ik zal je nog een hele mooie anekdote vertellen. Op een gegeven moment werd ik gebeld door Rens. En Rens belde mij op mijn 06. En ik zeg, hallo Rens. En hij klonk een beetje bijzonder. Hij zegt, ik vind het zo mooi dat je aan de telefoon hebt. Ik verzamel flessen, zegt hij. Ik zeg, flessen? Hij zegt, ik verzamel al jaren flessen. Hij zegt, en dan in het begin had ik nog een beetje gêne, maar nu duik ik gewoon die bakken in. En mensen gooien dan hun colaflessen en fantaflessen. Die gooien ze weg, maar er zit 25 cent statiegeld op.
Ja, ja.
Ik zeg, dat is fantastisch. Hij zegt, en ik wist dat er ooit een goed doel zou komen, en daar geef ik het aan. Hij zegt, en ik heb jou gezien op televisie, ik geef jou Ik weet dat het dan goed terechtkomt en dan kun jij een school bouwen. Ik zeg, een school bouwen? Hij zegt, ik ga morgen, vanaf morgen het geld in verschillende tranches naar je overmaken. Ik zeg, hoeveel flessen heb je ingezameld? Had Rens 40.000 flessen ingezameld. 40.000 flessen. En hij ging door, hè? En elke keer kwam hij met 5.000 euro overmaken. 5.000 euro. En tot de dag van vandaag zamelt hij flessen in. Nou, dat soort activiteit is natuurlijk voor ons waanzinnig. Want we kunnen er zoveel mee doen. Want het is het armste land van de wereld. En met dubbeltjes kunnen wij al mensenlevens redden.
Ja.
Dat is letterlijk.
Prachtig, maar want prachtig zijn dat mensen die zo betrokken zijn en dat doen. Ja. Ja.
Er zijn mensen die zijn ziek, die komen in het ziekenhuis terecht. En wij zorgen voor alle zieken. En soms gaat het gewoon om een medicijn van 50 cent. En als het er niet is, als het er niet zou zijn geweest, dan waren mensen doodgegaan op 50 cent.
Ja. Ja.
Zo heftig is het.
Ja. Je doet waanzinnig mooi werk. Je werkt er ook heel hard voor.
Ja.
En als ik je zie en ik spreek met je, een enorme hoeveelheid energie breng je mee. En aan de andere kant, als je zegt 100 telefoontjes per dag en al die dingen regelen, hoe stel jij prioriteiten? Hoe manage jij jezelf? En deze podcast gaat ook deels over persoonlijk leiderschap. Ik ben heel benieuwd, hoe managt Sander de Kramer Sander de Kramer?
Nou, sowieso heb ik heel veel te danken aan mijn vrouw die achter me staat, die heel veel wegneemt aan dingen, die ook vaak telefoontjes op zich neemt en mailtjes op zich neemt. Die haalt heel veel bij me weg. Maar als je het hebt over leiderschap, geloof ik vooral ook in die togetherness. Dat je echt dat je het verschil kunt maken als je met je voeten zelf als leider, dat je met je voeten zelf in de klei gaat staan en dat je jezelf op gelijke hoogte stelt en zegt van oké, weet je, tuurlijk, ik moet zorgen dat het geld er komt en dat we uiteindelijk het verschil kunnen maken, maar ik laat me adviseren door iedereen die mij wil adviseren. Dus ik ben heel benaderbaar wat dat betreft. Ja. Terwijl dat soms best een gedoe is. Want als ik uit de auto stap, nou, misschien heb je die beelden wel eens gezien.
Ik heb er wat foto's van gezien. Iedereen die even intikt, Sander de Kramer, Sierra Leone op YouTube. Je ziet een enorme dansfestijnen.
Ik lijk Maradona wel, weet je wel. Ja, ik denk, af en toe denk ik, ik ben Diego Maradona. Weet je? Dat is echt. Maar de mensen zijn zo blij, omdat ze zijn eerst geconfronteerd met slavernijverleden. Toen zijn ze geconfronteerd met Engelsen die natuurlijk alles daar hebben weggehaald wat ze maar weg konden halen. Nu komen nog steeds bedrijven die houden zichzelf even in de lucht, plukken alle diamanten of wat dan ook, en daarna laten ze zichzelf klappen als bedrijf. Echt, ze zijn heel erg in de maling genomen heel lang. Ja. En nu staat er opeens een nuchtere Rotterdammer voor zich en die zegt van met open uitstraling van hey, kunnen we hier iets aan veranderen? Ja. Zullen we dat samen doen?
En ik verbind mijn lot eigenlijk ook aan jullie lot.
Dat is het. Zij zien ook echt letterlijk in je ogen. Want de Paramount Chiefs en de andere Chiefs, die hebben gestudeerd, maar die hebben ook Jungle Academy. Dus als ze jouw open
Jungle
uitstraling
Academy,
die weten, die zien in jouw ogen precies wat je komt doen.
Okay.
Kom je
dat is de levenservaring van de
Absoluut.
Jungle.
Absoluut. Ja. En dat krijg je zelf ook. Je krijgt een soort zintuig bij. Weet je, het is heel gek om uit te leggen. Maar als je daar meer dan 100 keer in Afrika hebt geleefd, dan krijg je een soort van zintuig, zonder het er zweverig over te doen, hoor. Krijg je een soort van overlevingsinstinct. Een antenne ook voor veilige en onveilige situaties. Voor goed en slecht. Ja. Voor dat mensen iets van je willen, of dat mensen je juist willen helpen.
Veel dichter op het echte naakte overleven natuurlijk, dan hier in onze westerse of Rotterdamse samenleving.
Ja, maar dat is het. Dat is absoluut zo. Ik heb ook het heeft me ook echt gered een paar keer. Dat overlevingsinstinct, dat die antenne, die overlevingsantenne die ik heb ontwikkeld, die heeft mij ook echt een paar keer gered.
Even terug naar de Sunday Foundation. Ja, ik ben helemaal emotioneel van jouw verhaal. En ik verslik me ook.
Kom maar even. Sorry. Pak je wel even. Oh nee, kan niet. Corona.
Nee, precies. Maar vertel eens even. Je hebt dus ook geen staf hier. Je hebt dus niet een groot kantoor waar allerlei mensen werken. Het is dus gewoon Sander de Kramer en zijn vrouw en een paar vrienden die runnen dit gewoon.
Ja, met een team van vrijwilligers, hè?
Ja, precies. Nee, ja, want hoeveel vrijwilligers heb je in Nederland die dat dan zeg maar meehelpen draaiende te houden? Want het moet toch inmiddels wel een operatie zijn, precies.
Ja. Je hebt 30 hardwerkende vrijwilligers die het fantastisch vinden om daar het verschil te maken. En sommigen die hebben reisangst, dus die zullen er nooit naartoe gaan. Zoals Hugo Borst, mijn maatje, die zal er nooit naartoe gaan, maar die zet zich ontzettend hard in. En zo zijn er ook mensen die overal in heel Nederland de naaimachines van zolder hebben gehaald. Die zingen naaimachines. Ja. Toen het zo'n actie deden, al die zingernaaimachines verspreid over Sierra Leone. Nou ja, dan gaat iedereen zet zich in en die haalt die naaimachines op, wat heel veel energie en kracht kost, weekendenlang van huis. Maar ze willen dat. En dat vind ik zo fantastisch. Ik doe het niet alleen. Ik doe het met een heel groep.
Ja, dus we krijgen een steeds beter beeld van hoe dat ongeveer in elkaar zit. We krijgen een mooi beeld van jou. Ik ben heel benieuwd ook, wat zijn nou dingen die je daar zelf uit hebt geleerd? Ik bedoel, als mens ontwikkel je, je maakt van alles mee. Jij hebt heel veel bijzondere dingen meegemaakt. Wat heb je nou in de afgelopen jaren zeg sinds 2007, misschien ook wel daarvoor. Maar wat zijn nou echt learnings van Sander de Kramer? Waarvan je zegt, nou, dat is nou, als je nou hier naar zit te luisteren en je wilt iets leren van wat ik weer heb geleerd, wat is dat dan? Wat zijn dingen die jij echt geleerd hebt?
Hey, ik ben echt een Rotterdammer. Je weet, Rotterdammers zijn recht voor zijn raap. Maar ik heb daar geleerd dat als je kritiek hebt of je wil iets zeggen van, nou, ik ben het helemaal niet helemaal mee eens, of ik ben het helemaal niet mee eens, of ik denk dat het een beter idee is als we dit of dat doen, dan ga je eerst mensen complimenten maken. Dan zeg je eerst van, ik vind het fantastisch dat je met idee komt, en ik vind het zo goed dat je hierover nadenkt, en ik waardeer enorm. En dan vertel je bepaalde capaciteiten die je in iemand enorm waardeert. En dan zeg je op een gegeven moment van, joh, maar ik denk zelf dat we beter dit of dat kunnen doen. Dat je op die manier leiderschap geeft en op die manier ook aangeeft welke richting je op wil. En niet recht voor zijn raap van, nee, dat doen we niet, we gaan het zus en zo doen. Nee, dat is niet de manier. Ik heb heel erg veel geleerd daar, dat mensen daar ontzettend lief zijn voor elkaar, aardig zijn voor elkaar en elkaar complimenten geven en niet direct iemand afzagen van, joh, luister eens, dat gaan we niet doen, we doen het zus en zo. Nee, ze nemen daar veel meer de tijd voor elkaar, en soms duurt dat inderdaad ook heel lang, daarom vergader je van s'ochtends tot
avond. Waarschijnlijk, ja.
Maar het is wel zo dat je complimenten in iemand uitspreekt, en dat iemand daardoor ook meteen veel meer begrip voor je heeft.
Maar je neemt de tijd dus echt maar ook respect te laten zien aan iemand anders, voordat je met je eigen ideeën komt,
absoluut,
die je eigen zin gaat.
Ja. En dat doe ik hier nu ook. Weet je wel, ik zeg ook hoe enorm ik iemand waardeer. En fantastisch dat iemand helemaal naar Rotterdam is gekomen om mijn verhaal aan te horen en om dit of dat. En dat hij met een goed idee is gekomen. Maar ik denk dat het daar net niet gaat werken. Maar wanneer het wel kan werken, en dan probeer je dan tot een oplossing te komen.
Ja.
Maar niet.
Dus
niet,
dat heeft jou echt wel veranderd. Ja, het contact met de mensen in Sierra Leone heeft jou dus in die zin ook als Rotterdammer een beetje bijgeschaafd.
Ja, vroeger zei ik halverwege een zin, zei ik al tegen iemand, nee, dat gaat het niet worden zo, want dat en dat, we gaan het zo. En nu ben ik veel meer gewoon even van, ja, ik vind het zo tof dat je hierover nadenkt en meedenkt, dat je met die ideeën komt. Ja, dus dan verander je het op een andere manier.
Ja.
Dus je krijgt wel je zin uiteindelijk. En uiteindelijk ga je wel voor jouw koers, want je moet wel leiderschap geven. Maar je doet het niet zo...
Niet dwars door het midden.
Precies.
Ja, dat is een mooie. Wat je bedoelt. Ja. Ja. Zeg, We zitten alweer een beetje tegen het einde van het gesprek. We hebben maar een. We zijn al over het half uur heen. Meestal is het 25 minuten in dit gesprek. Dus we zijn 10 minuten langer dan normaal. Zeg, om een beetje naar een afronding toe te werken. Ik luister hiernaar. Ik denk, ik wil hier meer van weten. Nou, dan kunnen we natuurlijk googlen op Sander de Kramer en op Sunday Foundation. We kunnen het boek Chief Ouwe Dibbes lezen. Hartstikke leuk boek. Daar mogen we straks, verklap ik alvast, even 5 exemplaren van weggeven. Ja. Je hebt een stapeltje meegenomen. Heel erg leuk. Maar als we nou iets anders nog willen lezen of luisteren of kijken, wat is een mediatip waarvan je zegt, joh, als je hier nou meer van wil weten, ga dat eens kijken of verdiep je daar eens in.
Dat je de speelfilm even kijken hoor. Ja. Wat heel veel indruk op mij heeft gemaakt is The Constant Gardener. Weet je die film?
The Constant Gardener. Ik heb hem nooit gezien, maar ik ken de titel. Ja.
Dat gaat over Afrika. En Afrika eigenlijk ook als proefkonijn voor de medische industrie. En hoe uiteindelijk De medische industrie alles in de greep heeft en Afrika alleen maar gebruikt als ze gaan kijken van valt iets te halen, zeg maar.
Ja.
En kunnen we daarop testen. Dat wilden ze nu trouwens ook gaan doen. En met coronamedicijnen werd er ook al geopperd ergens. Zullen we dan in Afrika gaan testen?
Ja.
Nou, daar gaat die film over. Constant Gardener is gewoon een film. Gewoon echt een kijkfilm. Het is niet een documentaire, maar een speelfilm. Maar het heeft wel heel veel indruk op me gemaakt als het gaat over onderwereld, maffia, vergrepen met
en hoe je ziet dat mensen die eigenlijk in de zwakste positie zitten in onze wereld, dat die dan eigenlijk nog een hele hoop extra vijanden erbij hebben, lijkt het wel.
Ja, en Blood Diamond natuurlijk. Hè.
Blood Diamond.
Ja,
dat is die film met Leonardo DiCaprio?
Dat is de film met Leonardo DiCaprio. En ook over de gruwelijkheden van Sierra Leone en hoe West-Afrika in de greep was uiteindelijk van diamanthandelaren.
Maar goed, ook wel iets om een beeld te krijgen van de wereld waar jij in terecht kwam in 2007.
Zeker, en nog steeds in zit eigenlijk.
En nog steeds in zit, ja. Hartstikke leuk, goede tips. Ja, leuk is niet het goede woord. Heel interessant. En echt mooi om daar eens wat tijd voor te nemen. Ja. Nou, we hebben een verrassing. We mochten 5 exemplaren weggeven van het boek Chief Ouwe Dibbes. Dat is een boek dat journalist Jochem Davids heeft geschreven over jou. Ontzettend leuk dat je een stapeltje hebt meegenomen.
Ja.
En ik moet even iets uitleggen aan de luisteraars hoe ze dat kunnen verdienen. En we hebben even zitten nadenken, want ik mag ze niet zomaar verloten, want dan hebben we een juridisch probleem, heb ik begrepen. Dus we gaan het volgende doen. als je nou naar dit verhaal hebt geluisterd en je denkt, nou, die Sander de Kraam, die verdient wel een beetje aanmoediging van mijn kant. Dan schrijf je een hele mooie mail waarin je Sander aanmoedigt en misschien uitlegt wat deze podcast met jou heeft gedaan en waarom dat je raakt. En de vijf mooiste mails, de vijf mooiste aanmoedigingen, die selecteren wij dan. En die aanmoediging die kun je sturen naar het volgende adres, podcast@tichelaar.nl. podcast@tichelaar.nl. Vermeld even in de subject line Sander de Kramer. En dan zorgen wij dat de vijf mooiste aanbevelingen, aanmoedigingen voor jou, dat die dan zijn boek krijgen. Ben je mee eens?
Ja,
en we sturen, we sturen alle aanmoedigingen sturen we aan je door.
Dat gaan
we
doen. Hartstikke leuk.
Hey, ontzettend bedankt dat je hier wilde zijn en dat je je verhalen en je inzichten wilde delen met ons.
Ja, graag gedaan.
Te gek.
Super.
Ja, dit was de Ben Tichelaar podcast bij BNR met als gast deze keer Sander de Kramer. Vond je dit interessant? Check dan ook de andere afleveringen via bnr.nl of je favoriete podcast app. En abonneer je, dan hoef je geen aflevering meer te missen. Heel veel dank voor het luisteren en tot snel.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.